En dat is zonde. Onze zonde. We leven in een zondige wereld. Vol met allerlei verleidingen. En hoe kun je nou toch leven in zo'n wereld? Is dat moeilijk of is dat makkelijk? Of is dat mogelijk? Nou, ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. En dan spreek ik uit mijn eigen ervaring. Maar ik zal wel zeggen dat het mogelijk is. Toen ik in februari samen met Lies in Roemenië was, had ik een digitaal boekje bij me. En dat ging over dat onderwerp waardoor ik er mee bezig was. En dat was een boekje dat ging over iemand, over Jozef Prins. En ik weet nog dat we samen op bed lagen en nou moet je nou toch eens horen, Lies. En weet je wel zo, ja, ik vond het een moeilijk boekje, want het leerde iets anders dan dat ik gewend was. Maar juist daarom had ik dat boekje ook meegenomen. Want ik heb geleerd dat dat goed is om ook boeken te lezen waar je niet alleen maar ja en amen op zegt, maar die je ook prikkelen om er eens over na te denken van hoe een ander denkt. En het ging dus over iets wat me allang intrigeerde en ik was verbaasd wat ik las. Daar ben ik heel eerlijk in. Het ging erover dat je niet langer meer om vergeving hoeft te vragen, omdat Jezus immers al voor onze zonde gestorven is. En dat laatste maakt het ingewikkeld. En dat is altijd zo met dat soort zaken. Want er wordt een waarheid gebruikt. Jezus Christus is voor onze zonde gestorven. Maar hij wordt een beetje vermengd, vind ik. Dat is mijn persoonlijke mening. Vermengd met een leugen. En ik vind, dan moet je oppassen. Want dat is gevaarlijk. Natuurlijk is Jezus voor onze zonde gestorven. Dat staat voor mij zo vast als een huis. En daar ben ik hem intens dankbaar voor. Daar kan ik hem niet genoeg voor danken. Maar dat betekent toch niet dat je dan niet meer om vergeving moet vragen. Dat het een soortement van automatisme is. Ik bedoel ook niet dat het Jezus plus moet zijn. Hè, dat je het lichtje moet zien of zo. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel dat we nog zondige dingen doen waar we gewoon vergeving over moeten vragen. En de Bijbel spreekt daar ook over. Spreuken 28 vers 13, als je je fouten niet toegeeft, krijg je ellende. Maar als je echt spijt hebt, krijg je vergeving. Ja, het Oude Testament. Oké. Nieuwe Testament. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord in ons niet. Wauw. Johannes. Jacobus zegt ook iets. En dan gaat het om hoe je er met elkaar over gaat, om moet gaan. Vertel elkaar wat je verkeerd hebt gedaan en bid voor elkaar. Dan zullen jullie gered worden. Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen. Nou, ik vind dit andere taal dan, daar hoef je niet meer voor te bidden. En ik ben er dus echt mee bezig geweest. Ik heb er ook heel veel gesprekken over gehad, ook binnen Rafael. En ik merkte dat daar ook soms de vlag wat anders hangt dan dat ik me kon voorstellen. En ik heb me afgevraagd, wat moet ik hier nou mee? Nou, vanmorgen wil ik gewoon mijn gedachten een beetje met jullie delen. En ik kwam namelijk nog op iets. Ook nog een belangrijk iets als het gaat, als we hier dus over spreken. En dat is dat als we het over zonde hebben, dat we ook een verantwoordelijkheid naar elkaar hebben. En dat het ook voor elkaar dus nodig is om rein en heilig te leven. Om dus een reine en heilige omgeving te hebben in de gemeente. Daar ben je dus bij betrokken. Dat is bepalend voor wat je dus meeneemt. Het komt erop aan. De boze zit niet stil. Ik zeg het regelmatig. Hij gaat rond als een brullende leeuw. En ik zeg het zo regelmatig, omdat ik ook in mijn eigen leven wel eens bemerk dat ik daar wat makkelijk mee om kan gaan. Zo van, ik heb de Heer toch, maar hij is niet mals. En ik denk dat het belangrijk is dat we echt op een zuivere manier bezig zijn om ons leven in te richten zoals God dat van ons vraagt. En dat is dus niet alleen nodig voor jezelf, maar dat is dus ook nodig voor je naasten. Misschien vraag je je nu af en zit je nu in de zaal met de vraag, is dat nou nodig, Ad? Hebben wij dat nou nog nodig om daarover te praten? Word je daar nou vrolijk van om over zoiets te spreken? Jongen, daar word je toch somber en depressief van? Nou, Lutz is het alvast al met me eens. Dus, maar ik dacht van niet. Ik dacht van niet. Ik ben het dus niet eens met die uitspraak. Daar word je helemaal niet somber en depressief van. Juist niet. Want ik ben vanuit dat denken op een psalm terechtgekomen. En in die psalm wil ik jullie meenemen. En dat is psalm 32. En dat is een gebed van David. Dus we gaan verder met de serie over gebed. Het is een prachtig leerdicht van David, waar hij op een geweldige manier juist over dit soort zaken spreekt. En in deze psalm ga je ontdekken hoe geweldig het is om juist hiermee bezig te zijn. Dus Lutze, ik zou zeggen, oren open. Goed zo. Nou, laten we de psalm eerst eens met elkaar lezen. Een onderwijzing van David. Ik lees hem vooruit de herziene Statenvertaling. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, komt u weer, hè? Een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. Dat is geen toeval, hè? U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. God aan het woord. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier, als een ezel, die geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom, met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heer en verheugt u rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Goed, de vraag was dus, word je hier nu vrolijk van om over je zonde te praten? En psalm 32 geeft antwoord op die vraag. Gebeurt veel in die psalm, er zit een beweging in. Geweldig, in vers 3 staat, zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. David, die wilde het dus gewoon niet onder ogen zien. En hij lijdt eronder, het doet pijn. En dat is de beginsituatie. Dat is niet leuk. Maar kijk dan naar vers 7. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood. Het mooiste zinnetje uit de psalm. Daar komen we straks nog op hoor. En u omringt mij met gejuich van bevrijding. Geweldig. En dan het einde van de psalm vers 11. Verheugt u in de Heer, rechtvaardige, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Hoezo saai, hoezo somber. Zie je ook die beweging die in de psalm zit, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. En die vrolijkheid die spat er dus op het einde van af. En het is die vrolijkheid juist ook die de Heer met ons wil delen. U omringt mij met gejuich van bevrijding. En dat is dus de ervaring van David wanneer hij om vergeving vraagt. En dat mag dus ook onze ervaring zijn. Word je er vrolijk van? Het antwoord is dus ja. En ik hoop dus dat het voor jullie ook allemaal een vrolijke, een fijne, een blijde ochtend zal worden. We hoeven niet bang te zijn, want er is dus iemand die vergeving heeft mogelijk gemaakt. En dat is Jezus Christus. Vergis je niet. Daar geloof ik met heel mijn hart in. Jezus Christus, die zelf zonder zonde is, is voor ons tot zonde geworden. En dankzij hem wil God dus ook onze zonde vergeven. En dat is een geweldig feit. Daar word je pas echt blij van, zeker in deze 40 dagen voor Pasen. De 40 dagen tijd. Waarin we die bevrijding dus ook mogen beleven, herdenken en met elkaar mogen zien. Geweldig. Er zit dus beweging in Psalm 32 net zo goed als er beweging in ons eigen leven zit. Het is geen stilstaand water dat gaat stinken. Het is ook geen stilstaand plaatje van gebukt gaan onder zonde, doffe ellende, van alleen maar gesomber. Daar kan het dus mee beginnen. Dat zie je ook bij David. Maar het gaat verder. Want we mogen onze schuld belijden bij God. En dat mag je dus doen aan de voeten van het kruis. Van het kruis van Jezus. De Zoon van God. Nou, en daar kan je dus pas echt blij worden. Want daar kun je volle vergeving ervaren. Daar ontvang je de diepste genade van God. Daar. Aan de voeten van het kruis. Want waar hebben we het dan eigenlijk over, hè? Als ik gewoon naar mezelf kijk, en jullie weten, dat doe ik graag. Ik spreek van me uit mijn eigen hart en ik spreek ook tot mezelf. Ik ben de eerste hier die luistert. En dat wil ik ook. En ik mag hem een paar keer horen, want hij groeit in mijn denken. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar en blij om. Maar als ik dus naar mezelf kijk, dan heb ik dus nog steeds last van allerlei kleine en grote tekortkomingen, fouten, gebreken. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik heb daar dus gewoon nog elke dag mee te maken. Weet je, ik heb een periode achter de rug dat ik me mocht inwerken als de voorganger van deze gemeente. Ik ben er eigenlijk nog steeds mee bezig. En wat moest ik een hoop leren? En wat vroeg ik een hoop geduld van jullie? En wat maakte ik een fout en nog steeds? Ik wil het verhaal niet dramatisch maken of zo, maar ik heb hier echt over nagedacht. En ik weet gewoon dat ik heel wat mensen op de tenen getrapt heb door mijn enthousiasme, door mijn tomeloze inzet en weet ik voor wat allemaal. Maar ik ben hopelijk niet de enige die zich wel eens voor zijn kop kan slaan. Want wat heb ik nu weer gedaan? Wat heb ik nu weer gezegd? Hoe kon ik het doen? Hoe kon ik zo stom zijn? En als ik aan sommige momenten terugdenk, nou, dan krijg ik het nog warm en verschiet ik van kleur. En dit noemt de Bijbel dus zonde en schuld. Niet anders. Daar heb ik het dus over. Ik kan het niet mooier maken. En ik denk dus ook dat het goed is dat we wat dat aangaat gewoon elkaar recht in de ogen kunnen kijken en het er met elkaar over kunnen hebben. Dat zijn we in mijn ogen aan elkaar verschuldigd, want we zijn gemeente. Niet dat het moet of zo, maar ik word ertoe gedrongen. En het is goed om het hier met elkaar over te hebben, niet de hele dag, hè, maar wel om eens na te denken en ons af te vragen, hoe gaan we hier nou eigenlijk mee om? Want dan kom je bijvoorbeeld dus ook op woorden als geduld. Hoe heb je nou geduld met elkaar? Hoe kunnen we hieruit leren? Hoe kunnen we hierin groeien? Hieruit groeien? En dan niet dus als een ver van mijn bedshow, maar dus heel dichtbij. Hoe ga ik persoonlijk om met zonde en schuld? Hoe praat ik er met de ander over? En vooral ook natuurlijk, hoe praat ik daar met God over? En Psalm 32 is dan een prachtige hulp. Boven de psalm heeft de MBG gezet een leerdicht. Nou, dan denk je toch wel snel een leerdicht aan iets saais, aan droge kost, aan een abstract gegeven. En ik weet nog wel, bij ons thuis had je vroeger die uitdrukking van leer. Ja, dat zit onder je schoen hoor. Nou, en als je dan de opschriften ziet die boven de psalm zijn gezet, dan word je niet van alle vertalingen even blij. En soms begrijp ik het ook niet helemaal. Nou, de MBG zet er boven de zegen der schuldbelijdenis. Nou, dat is prima. Bij de herziene statenvertaling en de statenvertaling houden ze het iets korter. Dat is een boetpsalm. Ja, dan haal je toch alleen het negatieve eruit. De Willebordvertaling. U hebt me vergeven. Mooi, hè? En de mooiste vind ik de English Standard Version. En dat is mijn favoriet. Blessed are the forgiven. Gezegend zijn zij die vergeving hebben ontvangen. Dat is heel wat langer, hè, die Nederlandse zin. Maar goed. Psalm 32 is dus niet abstract, geen droge dogmatiek. Maar we ontmoeten David. Een man van vlees en bloed. En we ontmoeten ook God. God zelf. God die ook zijn wijsheid in die psalm met ons wil delen. Ik, God, ik geef jou inzicht. En ik wijs je de weg die je moet gaan. We hebben het vanmorgen ook nog over uitgebeden, geloof ik, in de voordienst. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wauw, dat is God. Zo staat hij dus naast je. En ook zit er humor in de psalm. Ik las wat, meestal lees ik wat en dan was er een Engelse prediker en die had, zijn, die had ook een preek over Psalm 32. En die had zijn preek genoemd How Not to Be a Mule. Hoe je geen ezel wordt. In vers 9 wordt dat ook op ons hart gedrukt, hè, om geen muildier, om geen ezel zonder verstand te zijn. Nou, daar zou ik dus niet opgekomen zijn, maar David dus wel. En hij verwijst ons naar die ezel, die bij ons bekend staat natuurlijk om zijn stupiditeit om elke keer weer diezelfde steen op te zoeken en zijn poot eraan te stoten. Ik heb al eens gehoord dat die ezel niet zo dom is als dat spreekwoord zegt. Maar goed, wij hebben dat nu eenmaal. En als je dit zo ziet, dan denk je toch wel, ach stakker, wat leuk. Ja. Maar Psalm 32 kon je volgens die man samenvatten. In één regeltje. En dat vond ik leuk. Dus die heb ik even van hem gepikt. Wees geen ezel, maar wees een bidder. Dat is de psalm in een notendop. En dan zegt hij, als je als ezel gedraagt namelijk, dan ben je koppig. En een koppig mens die moddert zelf aan. Die wil liever niet iets van een ander en zo. Nou, en dan ga je aanmodderen. Nou ja, dan kom je alleen maar onder de modder te zitten. Dat is niet leuk natuurlijk. Maar dan verwijst Psalm 32 ons, wijst hij ons naar die weg van het bidden. Van het belijden. Wees geen ezel, maar wees een bidder. En dan begint de psalm met twee prachtige zaligsprekingen. En als je dat leest dan, en je bent daarmee mee bezig met in je studeerkamer, dan komt natuurlijk gelijk de zaligsprekingen van Jezus terug. En het leuke is dat die zaligsprekingen van Jezus op zo'nzelfde manier beginnen. In Matthäus 5 zie je dat. En dan staat er dat hij zich neer had gezet, dat hij ging spreken. Maar dan staat er in vers 2 en hij opende zijn mond en leerde hen. Daar heb je die leer weer. Een leerdicht. En het mooie is, dan begint hij met de eerste zaligspreking. En dat is volgens mij zalig zijn de armen van hart. Armen van geest, sorry, de armen van geest. Want voor hun is het koninkrijk der hemelen. En een arme van geest, dat is iemand die zich klein weet. Omdat God groot is. Een arme van geest, dat is niet iemand die zijn verstand niet heeft of zo. Nee, een arme van geest, die weet dat hij altijd afhankelijk is van God. En dat is een mooi begin. En dan klinkt bij Jezus eigenlijk die echo van Psalm 32. Gelukkig is de mens van wie ontrouw wordt gegeven. Zalig is de mens. Van wie de zonden worden bedekt. Zalig is de mens van wie de Heer de schuld niet telt. En in wiens geest geen spoor van bedrog is. Nou, wat een prachtig begin van een psalm over zonde. En in vers 3 en 5 tot 5 wordt het heel persoonlijk. Van David mogen we dan even binnenkijken. David heeft het ook altijd over zichzelf. Daarom vind ik die psalmen van David ook zo mooi. De Heer is mijn herder en niet de Heer is de herder van Israël. Nee, mijn herder. We mogen binnenkijken en dan zie je dat hij worstelt met zijn zonde. Hij worstelt ook met God. David zweeg over zijn fout en hij werd er ziek van. Hij huilde de hele dag. En hij verloor kracht. Ja, als je zo ermee bezig bent, dan verlies je kracht. Hij kon gewoon niet meer verder. Wat een persoonlijk drama. Maar dan trekt David het breder. En in vers 6 en 7 maakt hij het even algemeen voor ons. Hè. Mensen die hiermee worstelen, moeten hun zonden niet verzwijgen. Maar die moeten ze in hun gebed belijden. Want op zo'n manier leer je God kennen als een God die zich laat vinden. Dat is zo mooi. Als je er zo mee omgaat. En die God, die beschermt je. En die omringt je met gejuich, met jubelzangen, met vrolijke zangen van bevrijding. En de studiebijbel die zegt dan dat je dit het beste kunt vertalen, kunt uitleggen als een overwinningsuitroep van de Heer. Dat hij als het ware zijn handen tot een toeter maakt. En dan roept hij naar zijn kinderen uit, gered! Je bent gered. Dat is wat er hier staat. Nog voordat het gevaar, bij wijze van spreken, je bereikt, zegt God al, je bent gered. Omdat je komt. Nou, en ik hoop dat je je hierin kunt vinden, dat dit herkenbaar is. Dus dat je dat gevoel kent, dat je je zonde bij God brengt. En dat je dan denkt, wauw, ja, ik heb het al vaak gehad, dat had ik veel eerder moeten doen. Heb ik nou dagen mee rondgelopen? Had ik veel eerder moeten doen. Maar dan voel je dat wel. Dan omringt hij jou dus met jubelzang van bevrijding. Hij omringt je met zijn opwekkingsliederen. Prachtig. En hij omhelst je als jij danst van blijdschap. En weet je, hij danst met je mee. Hij zingt dansend voor je en hij danst zingend voor je. Geweldig. En dit is dus de kleur van Psalm 32. Mooie kleur, hè? Dat is geen zwartgallige kleur. Nee, dat is een prachtige kleur. Rood, de kleur van vergeving. Geen stoffige dogmatiek, geen zuinig verhaal of zo over vergeving. Maar leven, uitbundigheid en bevrijding. Geweldig, hè? Toen ik dat ontdekte, ik werd zo blij ervan. Dat dacht, dan heb je het over zo'n onderwerp. En je kan het eigenlijk alleen maar neerleggen als dat je blij bent van door die bevrijding. En natuurlijk, daar gaat het ook over. Nou, vers 8 en 9 gaat dan over die ezel, maar die hebben we al horen. Ja, wat doet hij? Balken, oh ja, die hebben we al horen balken. Ja. En dan vers 10 en 11. Dan zie ik het wandbordje wat bij mijn moeder had kunnen hangen. Wie op de Heere vertrouwt, wordt met liefde omringd. Wauw. Verheug je in de Heer. Rechtvaardigen, zo worden we dus aangesproken in die psalm. En juich en zing het uit, oprechten van hart, dat is het einde van de psalm. En veel mensen hebben, als het over zonde gaat, en zeker als het over een zonde gaat die regelmatig bij je terugkomt, ik herken dat ook, dan hebben ze zo'n idee dat God zo'n lijstje bijhoudt en ja hoor, daar komt hij weer. En dan zegt God, wat bedoel je? Nou, voor mij kom je voor de eerste keer. Want alles gaat in de zee van vergetelheid. En wij vissen daar zo, ja, ik hou van vissen. Maar daar mag ik dus niet vissen. Er staat een groot bord en ik doe het toch. Maar dan is het ook een beetje van, nou ja, dan strijkt God eens over zo goed. Nou ja, oké, voor deze keer maar weer. In de Bijbel staat de rechtvaardige struikelt 70 maal en hij staat 70 maal weer op. Dus dit is niet de God van Psalm 32. Hij juicht als je je zonde beleidt. Hij is niet zuinig, echt niet. En hij is geweldig blij wanneer jij om vergeving komt vragen, want daar wacht hij op. Hij is, als je bij hem komt, met alles wat je bezighoudt, de God van vreugde. En hij wil jou besmetten. De God van blijdschap. Hij wil zijn blijdschap met je delen. De God van bevrijding. De God van opwekking. Van opwekkingsliederen. De God die niets liever doet dan liefdevol luisteren naar jullie. Naar ons. En hem met blijdschap, ons met blijdschap vergeving te schenken als wij hem daarom vragen. Ik wil nog even terug naar dat vers 5. Dit was eigenlijk het vers wat mij ook triggerde uit die psalm. Toen vertelde ik u over mijn fouten. Ik zweeg niet langer over mijn schuld. Ik zei eerlijk wat niet goed was. En u hebt me alles vergeven. Als je dit zo leest, kan je ook denken van, nou, dat is makkelijk. Maar zo makkelijk is het niet. En dat weten we ook wel. Want hoe dat dan werkt, dat is best wel moeilijk om dat uit te leggen. En ook om het op papier te krijgen. En het is ook moeilijk om op een gegeven moment ook gewoon te zeggen van, joh, ik heb het fout gedaan, Anita. Ik was fout, sorry. Het is niet altijd moeilijk, maar dat kan best wel eens moeilijk zijn. Zeker als het over een precair onderwerp gaat. En eens even die stelmodus in, hè. Stel je voor. Stel je nou voor dat je gelogen hebt of dat je bewust hebt kwaad gesproken, geroddeld over iemand. Of je hebt iets op tv of op de computer gezien wat echt niet door de beugel kan. Of je hebt als vader of als moeder je kind tekort gedaan. Je hebt je broeder of je zuster laten zitten terwijl je wist dat hij je nodig had. En laat ik even heel helder zijn. En ik hoop niet dat ik jullie al te veel teleurstel, maar het zijn allemaal voorbeelden uit mijn eigen leven. Wat doe je dan? Hoe ga je daar nu mee om? En toen ik daar zo over nadacht, dan kom je op een aantal... Je hebt allerlei verschillende reacties. Je hebt er een heleboel, maar ik heb er even 5 uitgepikt waarvan ik dacht van... Ja, bij mij spraken ze wel aan. Gewoon ontkennen. Een hele voelbare reactie. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik heb helemaal niet geloofd. Kom je erbij? En je kan nog kwaad worden ook. Wat denk je wel? Tegen wie heb jij het, zeg? Toegeven dat je iets verkeerds gedaan hebt. Zeg, jij toch niet? He? Herkenbaar, hè? De andere, de schuld. Ook zo'n voorstelbare reactie. Nou, je moest even goed naar me luisteren. Ja, het was niet helemaal de waarheid. Dat is een andere manier van zeggen, ik heb gelogen. Maar goed, het is niet helemaal de waarheid. Maar dat komt om dat Pietje, dit en dat. Nou, je weet het wel, hè. Nou ja, die ander. Niet ik. Niet kijken. Wanneer je je schuldig voelt, kijk je al snel naar die ander. En op die manier leid je dus de ogen van die persoon. Van jou, wacht, hij weg, hè. Niet naar mij kijken. Verontschuldigen. Op zo'n moment zeg je niet, inderdaad, ik was fout. Nee, je zoekt uitvluchten. Excuses voor wat jij gedaan hebt. De ander is schuldig. De omstandigheden waren ernaar. Mijn verleden is schuldig. Nou, noem maar op. En natuurlijk, die ander is er. En die heeft ook wat gedaan, natuurlijk. En die omstandigheden, die kunnen heel vervelend zijn. En het verleden, ja, mijn verleden heeft me gevormd. Maar toch blijf ik ten diepste zelf verantwoordelijk voor mijn daden en kan ik nooit zeggen dat ik het niet helpen kan, dat ik verkeerd handel en dat ik doe wat ik doe. Zo van, ja, ik ben door mijn ouders zo verkeerd behandeld en daar zijn hele ernstige dingen gebeurd. Hè? En dat geloof ik ook. Maar toch blijf je zelf verantwoordelijk voor je daden. Hoe dan ook. En God weet het. En God gaat daar ook op een hele goede manier mee om. Ik vind het moeilijk om hierover te praten. Want ik wil iemand absoluut niet zomaar in een hoekje zetten als die echt iets beleefd heeft in zijn jeugd. En dat wil ik dus ook zeker niet doen. Maar we hebben wel onze eigen verantwoordelijkheid. Nog zo één. Oppervlakkig mee omgaan. Ja joh. Heer, vergeef het maar hoor. Klaar is Kees of klaar is Atan natuurlijk. Nou, en is dat dan een schuldbelijdenis? Heer, wilt u mij vergeven? Ik sprak er eens over met mijn zus. Ik was op haar verjaardag en zij bad en zij sloot af met... En Heer, wilt u alle onze wetende en onwetende zonden genadig vergeven in Christus naam. Amen. En toen heb ik dat gevraagd. Wat is dat? Wat zijn dat voor zonden? Daar hebben we een heel gesprek over gehad. En sinds die tijd hoor ik het niet meer. En dat vind ik wel leuk. Zo van, dat kan zo oppervlakkig zijn. Ik wil niet zeggen dat het altijd oppervlakkig is. Want ik sluit mijn gebed ook best zo wel eens af. Zeker als je dat in een groep doet. Dan kan je ook niet zo specifiek zijn natuurlijk. Maar als je blijft hangen in het vage. Dus als je zonden een vaag verhaal zijn. Dan weet ik niet. Dan denk ik dat Gods genade ook voor jou een vaag verhaal blijft. Dat denk ik zomaar. En dan de laatste, we verdringen onze schuld. Dat is ook zoiets. Je weet wat je fout doet, maar je stopt het lekker weg. In je kelder of op je zolder. Ik heb eens een preek gehoord van iemand en die had als thema... je kelder ontploft. En dat ging dus over alles maar wegstoppen en maar wegstoppen. En wel weten, ja, en op een gegeven moment zit hij zo vol. En dan ontploft hij en dan zijn de rapen gaar. Dus niet verstoppen. Wat je dan doet is, je doet het gewoon weg uit je gedachten. Dat deed David ook. Hè? Is niet goed hoor. David die zegt dat hij zijn schuld juist wel wil belijden. Hij had het ook verdrongen. Hij had gezwegen als het graf. En die dood had hij gevoeld. Maar het had hem niet opgelucht, had hem niet geholpen. En hij was er geen beter mens van geworden. Die gevoelens van David die waren duidelijk. Ik werd ziek. Ik huilde de hele nacht, ik voelde uw woede, Heer, ik verloor mijn kracht en kon niet meer verder. Bam. Nou, dat gebeurt dus als je er verkeerd mee omgaat, als je het verdrinkt, als je het wegstopt. Het is als een boemerang, het komt terug. En dan raakt het je hart. Dan word je ziek, dan ga je huilen, nou ja, et cetera. Het woekert, als het ware, als een, venijnige bacterie. En dat is heel actueel voor ons. Want we hebben iemand die te maken heeft met zo'n venijnige bacterie en we zien wat het doet bij Willem. En we dragen Willem op aan de Heer, dat die bacterie weggaat. En gelukkig zijn zijn bloedwaarden wat beter. Maar hij ligt nog wel op de IC en dat is niet voor niks. Dat is een venijnige bacterie. Als je er niks aan doet, dan ga je er dood aan. En dat geldt ook voor ons geestelijk leven. Laat die bacterie van zwijgen en verdringen dus niet jouw leven binnenkomen. Bij mij kwam die dus binnen. Juist ook vanwege Willem. En ik wil nog even één ding heel duidelijk stellen. Dat ik het heb vanmorgen over reële schuld. En niet over onterechte schuld. Chronische schuld die bijvoorbeeld te maken heeft met psychische problemen. Daar heb ik het niet over. Daar gelden hele andere redenen voor, regels voor. En daar kan ik dus niks over zeggen. En dat doe ik ook niet. Maar ik wil wel even zeggen dat ik het daar dus niet over heb. We moeten ons niet en nooit laten aanklagen als er geen schuld is. Dat is duidelijk. Dus ook moet je je niet laten aanklagen door een boodschap. Die een of andere eventjes vertelt. En, want soms kunnen mensen zo diep zitten dat hun beeld van God niet meer zuiver is met alle gevolgen van dien. En nou, daar heb ik het dus niet over, dat wilde ik even duidelijk neerleggen. Ik heb het over reële schuld. En dan leert David ons wat we moeten doen. Toen vertelde ik u over mijn fouten. Ik zweeg niet langer over mijn schuld en ik zei eerlijk wat niet goed was. En u hebt me alles vergeven. Verdringen? Niet doen. Het helpt niet. Je wordt er alleen maar ziek van. Ontkennen? Niet doen. Het helpt niet. Je kunt niet blijven doen alsof er niets aan de hand is. Een ander de schuld geven, niet doen, het helpt niet. Je maakt het alleen nog maar erger. Oppervlakkig mee omgaan, niet doen. Het helpt niet, je blijft aan de buitenkant zitten. Je verontschuldigen, niet doen. Het helpt niet. Je zit ermee op een doodlopend spoor. Al die sporen lopen dood. En God wil zijn wijsheid met ons delen daarin. En weet je, wijsheid is een persoon. Dat is met de hoofdletter, hè? Wijsheid is Jezus. Hij is de wijsheid van God. En hij is ja, het leven, de waarheid en de weg. Blijf dus niet naar excuses zoeken bij die ander. Blijf ook niet naar begrip zoeken of zo. Maar zie het gewoon zelf onder ogen. En er is er één plek waar je terecht kunt. En dat is zo geweldig. Daar, op die plek. En ik weet niet of je dat wel eens doet om gewoon thuis te knielen als het ware. En dan gaat hij, en dan stil te worden bij het kruis. Hè. En dan zegt hij, verheug je. En wees vrolijk. Want je zonden zijn vergeven. Dat is mooi. Dat is Jezus die tot je spreekt. En ik had eerst die tekst had ik bij dat vorige plaatje staan. Maar dit is wat Jezus wil. En dat is zo mooi. Ja, het is bijna 12 uur. Weet je, ik wil kort afsluiten. Ik wil dat toch even zeggen, want ik geloof namelijk, en dat is eigenlijk zeg maar het begin geweest van deze boodschap, maar het is het einde kort geworden. En ik wil het toch met jullie delen dat de zonde nooit op zichzelf staat. Het heeft nooit alleen met jou te maken, maar ook met die ander. Ik zei het aan het begin al. En ik zei ook dat ik er nog even op terug zou komen. Dus weet je, we zijn lid van een gemeente. We zijn lid van een huisgezin. We zijn broeders en zusters van elkaar. En zo heeft God het ook bedoeld. En wanneer ik dus iets doe, zal dat dus ook effect hebben. En ik denk dat dit nog wel eens wordt onderschat. Over het hoofd wordt gezien. En ook de gevolgen daarvan. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. En ik heb het meegemaakt in een andere gemeente en ik heb het gezien wat het kan doen als je niet goed hiermee omgaat. Weet je, toen Israël het beloofde land binnenkwam, geweldig hè, ze waren uit Egypte, waren ze weggetrokken. Ze gingen op een prachtige manier die zee door en dan komen ze bij Jericho en dan lopen ze 13 keer omheen, zoals God het gevraagd had, 6 keer 1 keer en de 7e dag 7 keer. En dan gaan ze juichen en alles valt neer. En dan komt Ai. Stel helemaal niks voor. En ze zeggen tegen Jozua, joh, Ai, wat is dat? paar duizend man is genoeg hoor. Dan gaan we niet heel het leger op afsturen. En het gaat helemaal mis. En hier kan je wat van leren. Jericho, groot. Daar hebben we God bij nodig. Ai, klein. Je hebt God op elk moment van de dag nodig. Of het nu gaat over iets kleins of dat het iets gaat over iets groots. En dat is wel mooi om dat hier uit te halen. God was net zo nodig bij Ai als bij Jericho. En het wonder zou er niet minder om zijn geweest, maar het ging dus fout. Want er had iemand wat verkeerds gedaan. Achan had goud en zilver en een prachtige mantel meegenomen. En die had hij onder zijn kleedje in zijn tent begraven. En God had nog zo gezegd, Jericho is in de ban. En het goud en het zilver behoort alleen maar mij toe. Dat moest, had Jozua ook gezegd, naar de tempel van de Heer. Want daar was het voor. Nou, en dan lapt Achan dat aan zijn laars. Maar daarmee bracht hij dus ook het hele volk in gevaar. Achan kon de verleiding niet weerstaan en die neemt dat mee. En dan moet je eens lezen. Moet je nog maar eens doen, dat verhaal. Dan staat er dat God zegt tegen Jozua, Israël heeft gezondigd. Apart, hè? Israël heeft gezondigd. En er wordt dus nogal wat gezegd. Achan had dat onder zijn kleedje gestopt. Maar het hele volk had er dus last van. En soms hebben wij dus ook iets onder ons kleedje. En daar kan dus de hele gemeente last van hebben. En ik wil je geen angstcomplex aanpraten. Maar ik wil gewoon even duidelijk maken dat we verantwoordelijkheid hebben naar elkaar. En als er verleiding op je afkomt, en die komt, moet je dat ook eens in je gedachten meenemen. Dat doe ik ook. En hoe moet ik dat zeggen? Zeg maar, die verantwoordelijkheid, die wordt dus niet alleen maar gevuld door goed te doen. Dus die wordt niet alleen maar gevuld met doen, maar die verantwoordelijkheid wordt dus ook gevuld met laten. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Zonde staat tussen de mens en God in. De Romeinen is zo duidelijk. Gehoorzaamheid aan de zonde, dat is de dood. Wie bij God hoort, krijgt het geschenk. En dat is zo prachtig. En dan zie je dat Achan, die wordt gestenigd met zijn familie in het dal van Achor. Wat overigens ongeluk betekent. En hij wordt dus gedood, dat is verschrikkelijk. Maar die gevallene bij Ai, dat was ook verschrikkelijk. En hoe dat dan precies zit, ik vind dat moeilijk hoor. Ik vind dat heel moeilijk. Maar zonde en dood hebben dus blijkbaar met elkaar te maken, ook in ons leven. Want dat moest ook voor onze zonde betaald worden. Gelukkig hoeven wij dat dus niet zelf te doen. En dan zie je in Hosea, ik zal haar, dat is Jeruzalem, maar dat is ook de gemeente Rafal de Rivier. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. Je mag opbloeien, je mag vrucht dragen. En het dal van Achor tot een deur van hoop. En daar zal zij zingen als in de dagen van de jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Deze profetie is hier vervuld. Geweldig. Dus ruim op. Ruim op wat er onder je kleedje zit. En luister naar God zelf. Jullie zijn mijn volk, zegt hij. Mijn kinderen. En ik ben jullie God. En ik wil tenslotte met jullie Opwekking 7:63 zingen. En dat is, Heer, ik kom en beken. Nu ik hier dicht bij u ben. Zonder u, nou ja, de psalm is duidelijk, val ik uiteen. Leidt mijn hart door stormen heen. Mijn schuld zit diep. Maar u kunt erbij. U vergeeft en reinigt mij. Waar u bent, daar ben ik vrij. Woon in mij en heilig mij. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij. U spreekt mij vrij. O God, ik heb u nodig. En dan zegt de tekst, leer mijn lied. Dat lied van bevrijding. Leer mijn lied de weg naar u. Als verleiding mij omgeeft. Als ik niet kan staan, leun ik op u. Jezus, hoop die in mijn leven. Wat een prachtig lied om dat na zo'n boodschap te mogen zingen. 7:63.